begeer ik meteen.
Dit is de podcast Morgen begin ik meteen, waarmee ik mannen wil inspireren fitter en gezonder te gaan leven. Voor de zekerheid, ik ben geen medicus, heb matig verstand van voeding, maar zette zelf een aantal jaar geleden de knop om. En ik kan je verzekeren, dat is makkelijker dan je denkt. En leuker. In deze podcast interview ik andere mannen over hoe zij dat deden. Ieder op zijn eigen manier tenslotte. Oh ja, ik ben Erik-Jan Bolsjes. Ontzettend leuk dat je luistert. En laat even een beoordeling achter in je podcast-app.
Ik heb het al vaker gezegd, maar nu doe ik het echt. Nog één en dan schrijf ik er mee uit.
Wordt een andere man, nu het nog kan.
Pak het voortaan, heel anders aan. Morgen begin ik meteen.
Zo, ik ben even wat minder fit. 2 weken geleden met de racefiets over de kop geslagen in een onhandig ongelukje. Ik heb mijn schouder, ribben en sleutelbeen gebroken. Ik had ook nog een klaplong, ellende alom. Tekende een weekje ziekenhuis, waarin mijn schouder met een operatie weer in de kom is gezet. En de rest komt eigenlijk vanzelf weer goed. Nou, nu loop ik nog wel een aantal weken met mijn arm in een mitella, maar verder ben ik alweer behoorlijk opgeknapt. Dankjewel. Ja, het was enorm schrikken. Naast al het geweldige medeleven kreeg ik ook te horen dat dat ervan komt van al dat sporten. Beetje lullig. Nee, juist andersom, denk ik nu. Omdat ik zo fit ben, herstel ik ook sneller. Gelukkig had ik net voor die val Edwin Aartsel gesproken, die zichzelf geen dienst had bewezen door even niet op te letten. Hij is sportenfanatiek, haalde net de top niet in het basketbal en hij noemt dat het begin van het einde.
Ja, dat er gaan jaren overheen, tientallen jaren gaan er overheen. En dat gaat zo langzaam dat je het misschien niet doorhebt. En ik zag er ook niet uit als iemand. Ik zag er wel te dik uit, maar niet 165 kilo dik.
Hij vertelt prachtig waarom het anders moet en dat die omslag hem ook veel gebracht heeft.
Ja, ik denk, mijn carrière is ook in die tijd enorm vooruit gegaan.
Dat gunt hij iedereen.
Ik probeer toch een beetje die positiviteit van. Je krijgt er zoveel energie van het weer fit zijn en van dingen doen.
Duidelijk. Ik sprak iemand die het echt anders ging doen en dat graag deelt. Ik zal hem kort nog introduceren. Edwin Aarts, 40, woont in Haarlem, werkt als Service Improvement Manager in de IT en was ooit een getalenteerd basketballer. In 2017 woog hij echter 165 kilo. En nu nadert hij de 100 alweer. Kun jij om te beginnen vertellen hoe je leven eruit zag voordat je besloot te gaan afvallen? Wat at je, wat dronk je, hoeveel bewoog je? Heb je dat nog een beetje helder?
Ja, nou ja, ik denk het wel. Ik denk dat door mijn verleden in de sport, dat ik altijd het idee had gehad dat ik kon eten en drinken wat ik wilde. Dus ik ging daar gewoon mee door. Alleen ik trainde, ik denk nog niet eens een kwart van wat ik daarvoor deed. En daar begon het natuurlijk dus ook mis te gaan. Dus ik denk dat ik gauw een fles cola per dag wegdronk. En een zak chips op een avond ging ook in één keer. En tussendoortjes, alles. Ik werkte wisseldiensten, dus dat helpt ook niet met je voeding en met je wanneer je slaapt en hoe je slaapt. Dat is ook allemaal niet heel best. Dus niet heel erg goed in ieder geval mijn voeding, mijn slaap en mijn drinkgewoontes.
En bewoog je?
Ik deed een poging. Maar ja, je kan je voorstellen met in het begin ergens tussen de 120 en de 140, 150 kilo, dan wordt het sporten steeds moeilijker. En ik was meer geblesseerd dan dat ik daadwerkelijk bezig was. Dus dan, nee, ik kan niet echt sporten noemen.
Was je op dat moment, dus een jaar of 7 geleden, we gaan zo terug in de tijd hoor, maar was je op dat moment bezig met je gezondheid?
Nou ja, achteraf gezien te weinig.
Ja.
Nou, als ik er nu terug over nadenk, zijn er heel veel momenten geweest dat er mensen tegen me zeiden, of uit mijn sportverleden, of gewoon familie, of die dan wel tegen je zeggen dat je niet goed bezig bent en dat je er misschien op moet letten, et cetera. Maar ik denk niet dat je dat, in ieder geval ik, ontving het niet. Ik nam het maar aan met van, je hebt gelijk, maar het gaat toch nog. En nog op een sport, zeg maar.
Want je bent 1,88 meter. Je woog op je zwaarste punt 100.
Ergens tussen de 165 en 170 wel.
Wow, dat is echt zwaar overgewicht. Dat
Dat is flink boven de 40 BMI.
Ja, hè? Dat heet morbide obesitas, hè? Wow. Ja. Maar dat wil je op dat moment toch niet helemaal aannemen, zeg.
Ik speelde nog basketbal, zover je dat nog basketbal wilde noemen. Ik wist me daar redelijk in te redden in de momenten dat ik nog wel speelde. En ik was daar gewoon niet goed genoeg bewust van. Dat het mis zou kunnen gaan of dat het beter zou moeten of... Die klik was er niet.
Waar ging het mis? Je was een goede basketballer. Je zat tegen de top aan. Heb je me in het voorgesprek al even verteld. Vertel eens even kort over je topsportcarrière. En ook het moment dat het ging.
Ik heb in de jeugd op hoog niveau gebasketbald. En ik tegen de top aan wil ik niet zeggen. Want ik was fysiek niet... Ik ben 1,88 meter. Ik ben niet de snelste. Ik was, denk ik, in het spelletje wel slim. En ik wist me goed te positioneren. Ik was een goede verdediger. En ik werkte gewoon heel erg hard. Dat was mijn ding. Ik werkte... Ik wil niet zeggen het hardste van het team, maar ik werkte heel hard. En... dat stopte. Dat op een gegeven moment stopt dat. Op het moment dat je niet talentvol genoeg bent, in mijn geval dan. Of je stopt met werken, of je gaat andere dingen doen. Zoals in mijn geval roken, drinken, feestjes... vriendengroepen ontmoeten op dagen dat je eigenlijk zou moeten trainen of meer aan jezelf moeten werken. Dat zorgde ervoor dat ik steeds minder fit werd. Toen moest ik stoppen met topsport en dat was een beetje het begin van het einde. En daarna, je gaat het huis uit. Ik had niet de beste voeding had ik al niet in die tijd, want ik kon eten wat ik wilde. Je traint 6 keer in de week en je eet zakken chips weg en je merkte er niks van.
Als je veel sport. Dat sporten ging eraf, dat eten bleef.
Ging het huis uit.
Hier 160, 165 kilo aan het lijf.
Dat gaat heel langzaam natuurlijk. Ja. Daar gaan jaren overheen, tientallen jaren gaan er overheen. En dat gaat zo langzaam dat je het... misschien niet door heb. En ik zag er ook niet uit als iemand... Ik zag er wel te dik uit, maar niet 165 kilo dik. Als ik nu op straat tegen mensen zeg dat ik nu nog steeds 110 kilo weeg... dan kijken we ze een beetje aan met van... nou, dat zal toch wel meevallen.
Wat was het moment dat je dacht, dit moet anders?
Ja, als ik erover terugdenk, denk ik dat er een aantal momenten waren... Dus er was een longarts waar ik moest vanwege astma. Ik kreeg ineens astma. Ik ben naar de huisarts geweest. En die stuurde me door naar het ziekenhuis. Longfoto, niks op te zien. Maar ik had wel astma. Ineens. Dus dat was een beetje onverklaarbaar. Dus ze krijgt zo'n inhalator. Dat had al een indicatie moeten zijn. Maar er was eigenlijk niemand die me in het ziekenhuis of bij de huisarts vertelde van... je moet afvallen. Twee jaar later, denk ik, zijn we gewoon aan het wandelen, zoals we al vaker deden. Ik fotografeer graag. We zijn in het bos aan het wandelen. Mijn zoon is, denk ik, een jaar of 4. En die rent de zandheuvel op. En ik denk, die ga ik even bijhalen voor de lol. Hè? Zoals je als vader
achter je kind aan
wil rennen.
Ja.
En halverwege de heuvel, ik haalde het gewoon niet. Ik wil niet zeggen dat ik in elkaar zakte, maar
Je kon niet verder.
Ik kon hem niet... uiteindelijk ben ik wel bovengekomen. maar vraag niet hoe. En dat was wel echt zo'n moment dat ik dacht van... dit kan echt niet.
Dus hoe lang is het geleden?
Ja, 2015, 2016 was dat.
Een jaar of 7 geleden.
Ja.
Je loopt achter je zoontje van 4 aan, heuvel op. En je denkt, wow, hij gaat sneller dan ik. En ik haal hem niet in ook.
Nee, precies.
Wow. En dat was het moment dat je dacht...
Ja, toen dacht ik, dat kan niet.
Nee.
Ik kan niet... als iemand die van waar die vandaan komt, zeg maar, zo slecht zijn dat ik dat niet haal.
Hoe was dat voor je?
Ja, ik weet niet eens of het heel bewust confronterend was. Ik denk dat ik gewoon dacht, dit moet anders. Ja. En wat ik al eerder zei, dat ik in mijn tijd dat ik basketbalde, moest ik het hebben van hard werken. En eigenlijk op dat moment denk ik dat er onbewust zoiets ging van... ik moet weer terug naar die discipline. Ik moet weer iets, ik moet dingen veranderen om gewoon, ja, ervoor te zorgen dat ik dat wel kan. Dat ik kan voetballen met mijn zoon als hij, of basketballen liever eigenlijk, maar ja, dat werd voetbal. Als hij wat ouder is en dat ik niet zo'n vader word die kijkt naar zijn zoon terwijl hij voetbalt, maar gewoon, ja, mee kan doen.
Ja, ja, en, ja.
Dus
dat.
Dus
dacht dat. Je. Dat ja. dacht je. En, maar ja, dat kan je bedenken. Maar dan moet je het ook nog doen. Je hebt de discipline. Je hebt ergens ook het zelfvertrouwen, denk ik, doorheen te horen. Van nou, als ik iets echt wil, dan kan ik het. Maar ja, hoe ben je dat gaan doen?
Ik ben een soort zelfonderzoek gaan doen, zeg maar. Ik stoorde me, dat was al eerder hoor. Ik stoorde me al heel veel aan voedingswetenschappers die dan beginnen over de schijf van 5 en over. En dan daarbij ook suikers betrekken alsof dat iets is wat je... Wat je moet hebben in je systeem. En ook. Dus ik vertrouwde daar niet heel erg op.
Wat stoorde je eraan?
Nou, ten eerste dat ik denk dat, dat er niet eens één methode is waar iedereen het best op gedijt. Dus ik kan misschien 10 uur vasten. Iemand anders die gaat van zijn stokje als hij erover nadenkt om zonder ontbijt de deur uit te gaan. Dus ik denk niet dat je één voedingspatroon op iemand kan duwen en dan gaan zeggen, dit gaat sowieso werken. Ik denk sowieso voor mij dat het niet had gewerkt.
En dus al die goed bedoelde adviezen die in feite iedereen ongeveer krijgt, daarvan zeg je, ja, dat kan niet. Het moet op maat zijn of het is ieder voor zich. Ieder heeft zijn eigen manier.
Ik denk dat je vooral inderdaad moet gaan kijken wat voor jou het beste werkt. Ja, ja. Dus en er zijn een aantal dingen. Kijk, voor mij waren een aantal dingen heel simpel. Frisdrank.
Eruit.
Klaar. Ja. Chips. In eerste instantie alles eruit. Daar was geen twijfel over. Koekjes, snoepjes, alles moest even. Eerst weer naar nul, zeg maar. En dan weer opbouwen naar dat ik er vertrouwen in heb. Dat ik niet meer te veel eet. Of dat ik me, en dat gaat nog steeds af en toe niet goed natuurlijk. Dat is gewoon simpel. Ik ben ook niet iemand die perfect leeft. Dus ja, dat. Dus daar begon het mee.
Chips eruit, frisdrank eruit, koekjes eruit. Dus de eerste echt ongezonde gewoonte, ja. Nou, die weet je wel. Dat is eigenlijk het laaghangende fruit, zoals het heet. Ja. Dat lukt wel. Maar dat is niet genoeg.
Nou, nee, dat is in zoverre niet genoeg dat je... je leert al snel genoeg via YouTube-filmpjes van zogezegd specialisten. Je kan natuurlijk nooit 100% garanderen dat ze het weten, dat alles wat je eet heeft een bepaalde waarde en je verbruikt een bepaalde hoeveelheid, ook als je niks doet. En zolang je minder naar binnen krijgt dan dat je verwerkt,
ja.
Zit je uiteindelijk wel goed.
Ja. Minder energie erin en meer eruit, ja, dan ga je afvallen.
Ja, dan ga je afvallen. En je kan je systeem, zeg maar, leren om wat meer te verbruiken door dingen te doen. En in eerste instantie dacht ik dat dat vooral cardio was. In de loop der jaren ben ik erachter gekomen dat misschien zelfs juist krachttraining meer kan opleveren dan je cardio.
En cardio is uithoudingsvermogen. Is
hardlopen, ja, wandelen, ja. Fietsen, ja. Dat soort dingen. Maar in eerste instantie begon ik dus inderdaad met 6000 stappen, 8000 stappen, 10.000 stappen. En op de raarste plekken. In de gang, in mijn huis, op kantoor, in pauzes. Ik werkte 12 uur per dag op een gegeven moment, 4 dagen in de week. En dan had ik heel veel rustmomenten. En dan, dan ging ik gewoon heen en weer lopen in de kantine.
Vonden ze dat niet gek, je collega's?
In het begin was ik daar heel voorzichtig mee. Dus deed ik dat alleen als tijdens nachtdiensten, als niemand het zag, zeg maar. Maar op een gegeven moment dan gaan mensen toch aan je vragen van... Hey, van 165 kilo naar 145, die eerste 20 kilo, dat gaan mensen zien.
Ja.
Dus dan, dan vertel je wat je aan het doen bent. En dan word je dus ook al geconfronteerd met je succes, zeg maar. En dan ga je dus ook vaker heen en weer lopen als er wel mensen op kantoor zijn.
Dat is dan prima.
Precies. Ja. Mensen zien het aan en je accepteren het. En probeer je ook andere mensen toch een beetje mee te trekken of zo. En dat motiveert, in ieder geval voor mij motiveert het heel erg. Als meer mensen het doen.
Ja. Dus jij was die wandelende collega die in de kantine... Ja. Rondjes liep en op de gang en de trap nam in plaats van de lift, gok ik.
Nee, ik werkte op 11 hoog. Dat was wel een beetje...
Dat was nog wat ambitieus toen, ja. Waarschijnlijk. Ja. Oké, okay. Dus je ging meer bewegen, maar in eerste instantie wandelen, zeg je. Inmiddels ben je hardloper, hè?
Ja, inmiddels, nou ja, hardloper, dat vind ik altijd een beetje...
Maar ik Edwin, je bent een hardloper.
Ik loop graag hard, ja. Ja,
nou,
ik
ben een hardloper.
Ja, nee, inmiddels doe ik meer dan alleen wandelen, ja.
Maar door het wandelen en het anders eten viel je af? Je zegt 165, 145, die eerste 20 kilo waren eraf.
Ja, en ik heb ook wel wat extremere dingen geprobeerd. Ik heb een ketose status heb ik bereikt op een gegeven moment door... Als je in ketose raakt, dus dan ga je je koolhydraten bijna volledig schrappen. En dan gaat je lichaam over op het niet meer verwerken van koolhydraten, maar over op andere stoffen, waardoor je vet verbrandt in plaats van koolhydraten. Dat klinkt heel fantastisch, werkte ook heel erg goed. Ben ik heel snel heel veel kilo's, maar ik denk niet dat het houdbaar is. Want je woont in een gezin. Niet iedereen in je gezin wil brood en pasta en rijst en alles overboord gooien en alleen maar zalm eten met een blaadje sla en heel veel stukken vlees.
Dus om je heen is het toch gewoon ander eten en je eet ook aan tafel met je.
Ja, precies. En ik was ook de kok. En dus dan, nog steeds trouwens. Ja. Maar dat werkte voor mij niet heel erg goed. Dus ik kwam een beetje terug, zeg maar, daarop. En dan ga je dus die koolhydraten wel weer eten. Maar ook nog een keer meer vlees en meer groenten. En uiteindelijk kwam ik daar dus bijna van aan. Ik realiseerde me op tijd dat niet voor mij werkte.
Ja, dus maar dat is dus wat diëten, dus zeg ik nu, maar wat ik heilig geloof dat veel diëten doen. Hè? Ze helpen je echt wel even, tuurlijk. Maar houd maar vol.
Nee, precies.
En dat is dus ook wat bij jou niet goed ging. Of niet goed ging, waarvan je merkte, dit is op de lange termijn geen strategie. Dus je moet iets nieuws.
Ja, nee, ik ben daar onderdelen uit gaan pakken die wel voor me werkten. En dus wel minder koolhydraten. Dus het afwegen. Ja, ik weeg mijn pasta, mijn rijst. Ik eet geen brood.
Wat weeg je? Hoeveel ligt er op die weegschaal dan voor jou?
Ergens tussen de 80 en de 100 gram.
Per maaltijd?
Voor een avondmaaltijd. Ja. En middageten is... crackers, maar vaak ook gewoon alleen maar eieren met ham en heel soms kaas. Maar ik probeer zuivel zo min mogelijk. 'S Ochtends wel yoghurt.
Ja, dus even, want dat vind ik wel interessant. Jouw dag, 's ochtends yoghurt met?
Ik begin eigenlijk zonder. Ik stop ongeveer om een uur of 9, 10 met eten. En dan rond een uur of 11, 12, nadat ik al hard gelopen heb, eet ik een bak yoghurt met wat muesli.
Maar dus dat heet intermittent fasting?
Dat zou je intermittent fasting kunnen noemen. Ja.
Waarom niet?
Nou, omdat ik het bijvoorbeeld op zaterdag en zondag wel loslaat. Om met het gezin te ontbijten, eet ik wel brood. Ja. Maar ik moet wel weer zeggen dat als ik bijvoorbeeld me misdragen heb voor mijn gevoel op de vrijdagavond bijvoorbeeld, dan zou ik de maandagochtend bijvoorbeeld in plaats van brood weer een bak koffie kunnen nemen en alleen een cracker. Ja.
Dus dat evenwicht is belangrijk voor je?
Ja, ik tel nog al, wat is het? Vanaf 2017 tot nu tel ik nog steeds mijn calorieën.
En met een eetwijzer of een meter?
Ja, MyFitnessPal heet dat dan.
MyFitnessPal. Neem het voor, ik vind het leuk om te horen, want iedereen heeft zijn eigen manier. Je zegt terecht, wat voor de een werkt, kan voor de ander heel slecht zijn en andersom. Maar MyFitnessPal is een app waarmee je bijhoudt wat je eet.
Je kan ook barcodes scannen. Dus je kan vrij makkelijk zien wat je binnenkrijgt, zeg maar. Ja.
En dat hou je bij. En weet je dus nu hoeveel calorieën je per dag?
Ja, ik weet zelfs al wat ik vandaag over de hele dag ga.
Je grijpt naar je telefoon en je gaat gelijk kijken.
Ja,
en dan...
ja dus ik heb tot nu toe 734 verbruikt. Ja. En ik ga rond de 1450 tot me nemen vandaag.
Dus even kijken, 750 verbruikt, want je hebt al gesport.
Ik heb al hard gelopen.
Ja, en hoeveel ben je kwijt na een hardlooprondje?
Vandaag was het 600.
Dus, maar dat betekent dus dat je nog meer calorieën inneemt dan je verbruikt?
Dit is alleen sportverbruik.
Ik snap het.
Ja. Dus je kan... Ik ben wel heel erg van de techniek en de apps. En je kan bijvoorbeeld bij Garmin, als je een Garmin-horloge hebt... Ja. Dan kan je inderdaad ook precies zien wat dat verbruik dan met je doet... Ja. Ik zal het wel laten zien.
Oh, ik zie inderdaad.
En dan zie je dus dat je op een negatieve saldo uitkomt.
Precies. En dat is goed. Is dat steeds wat je bijhoudt voor jezelf? Van, nou, als het negatief is?
Ja, je probeert minimaal negatief en het liefst een kilo per week ongeveer verlies. Dus dan moet je ongeveer 7000 kilocalorieën in de min in een week.
En dat is want je wil nog steeds afvallen?
Ja.
Oké, je zit nu op 110 kilo en je wil naar?
Nou, als ik 95 weer, dan ben ik wel tevreden.
En is dat hoe jouw vrouw jou ooit ontmoette? Hoe lang geleden?
Ja, dat denk ik wel.
Ja, dus een jaar... Je zei net van begin 20.
Ja, begin 20.
Ik ben nu 40. Dus een kleine 20 jaar geleden woog je 90 kilo.
Ja, zoiets.
En op je 40ste is dat wel weer een mooi doel. Is de, wat zou er in de weg kunnen staan om dat te halen? Want ik hoor jou gedisciplineerd zijn. Je houdt het bij.
Ja. Blessures. Ik van de zomer en misschien ook disciplineverlies.
Ja.
Maar van de zomer ben ik geblesseerd geraakt aan mijn enkel en met voetbal. En slechte sport eigenlijk om erbij te doen. En dan krijg je een enkel blessure en dat duurt dan een paar weken. Dan kan je niet sporten. Je gaat toch je voeding dan een beetje versloffen of zo. Ik heb wel het idee dat ik daar meer ga drinken of dat ik dan... Dat het net niet goed gaat, zeg maar. Ja. Dus dan komen er een paar kilo's bij. Maar ik denk dat als je bewust bent dat dat gebeurt... dat het er ook relatief makkelijk weer afgaat zodra je weer kan.
Maar een klein jojootje komt er dan al in, door die blessure. Dat kan een haakje zijn.
Ik heb het opgezocht, omdat ik natuurlijk wist dat we dit gesprek gingen voeren.
Ja.
Dus 2018 woog ik dan ook al 110 kilo. En toen was ik in 2020 woog ik toch alweer bijna 120 kilo.
Ja.
En dan en dat is gewoon een periode geweest na het trouwen. En een beetje minder gefocust op... Ik voelde me heel goed. En op het moment dat je je goed voelt... dat is misschien het begin van het verlies, zeg maar.
Let je minder op.
Ja, precies.
Ja. En opletten is wel geboden, zeg je. Je moet eigenlijk altijd op blijven letten.
Ja, ik denk wel dat ik er aanleg voor heb om, om snel groot te worden.
Ja.
Dus ik denk wel dat ik daar... Ja, ik zal de rest van mijn leven wel op moeten letten dat ik niet...
Ik heb het wel vergeleken met alcoholisme. Zonder te dik zijn, dikker zijn dan gezond voor je is. Ook voor mezelf. Hè, een alcoholist mag nooit meer drinken. Ja, eten moet je wel. Hè. Ik bedoel, geen alcohol, dat is theoretisch gezien prima te doen. Los van je voorkeur, maar dat is te doen. Maar zonder eten kan niemand. Dus het is misschien wel heel lastig om constant op te blijven letten.
Ja, maar ik denk dat alcohol is natuurlijk gewoon een onderdeel van voeding.
Ja.
En ik denk dat je wel gewoon onderdelen van voeding uit moet kunnen sluiten.
Ja.
Ik denk dat we het moet toch kunnen of zo. Of dat idee, die mindset, ik denk dat die wel verkeerd is. Ik ben ook vanuit mijn verleden heel erg bang voor mijn kinderen geweest een tijdje. En dat ik die heel erg bijna obsessief mee bezig geweest om ze zo min mogelijk dat ze snoep wilden. Niet belonen met lekkere dingen. Dat soort dingen en ook ze bewust naar een gezonde school gestuurd, zeg maar. En dan ook heel erg lopen storen, ook de laatste tijd weer... dat ze dan niet die beloftes waarmaken van een gezonde school.
Ja.
Wordt wel steeds minder, want ik merk aan mijn kinderen dat ze dat wel snappen. Dat ze weten wat goed eten is. En natuurlijk moeten ze ook af en toe kunnen zondigen. Maar dat ze in ieder geval bewust zijn van wat ze doen... En dat had ik minder, denk ik. Ik denk dat.
Ik herken wat je zegt overigens. Dat je, als je niet oppast, word je te veel. Ik in ieder geval, laat ik voor mezelf spreken, te veel de messias, zeg maar. Iedereen wil vertellen dat het beter moet. Ja, die podcast heeft daar ook iets van weg. Ik wil absoluut niemand met het vingertje wijzen en zeggen: zo moet het. Maar ja, in je eigen gezin, let je er toch op. Dat is niet anders. Ja,
ja je wil niet dat ze hetzelfde moeten doormaken als dat jij hebt meegemaakt.
Ja.
Ook al denk ik dat het me ook heel veel gebracht heeft.
Ja,
dus
wat,
ik denk wel dat ik, doordat ik dit kon, heb ik andere mensen ontmoet. Heb ik geleerd dat je, als je er echt voor vecht, dat je het wel kan bereiken.
Dus doordat je dit kon, je bedoelt doordat je zo goed kon afvallen en gezonder kon gaan leven. Ja, die omslag maken, dat heeft je veel gebracht.
Ja, ik denk, mijn carrière is ook in die tijd enorm vooruit gegaan. En ik weet niet of dat dan... Of het een het andere... Maar ik denk dat het wel elkaar gevoed heeft. Ik denk dat ik...
Vond je het moeilijk om je leefstijl... Kost het je veel moeite om je leefstijl te veranderen? Heeft het je? Je zegt, ik heb die discipline.
Nou ja, kijk, ik hield al van wandelen en ik hield al van fotograferen in de natuur. En ik hield van sporten, van teamsport, maar nou ja, bleek later ook van individueel. Want ik was geen hardloper van oudsher. En dat wordt natuurlijk steeds makkelijker. Als je lichter wordt, dan ga je steeds betere tijden lopen. En ik ben wel van de cijfertjes. Dat is ook in mijn werk heel belangrijk. Statistische analyse en data begrijpen. En dat bracht het me ook. Hè. Ik kon mijn hartslag vergelijken. En kon mijn staplengtes kon ik bekijken. En ik kon mezelf meten met andere mensen met overgewicht op Strava, zeg maar. Je kan heel mooi zien hoe hard hebben mensen die ook 110 kilo plus wogen gelopen over een bepaald stukje.
Kan je dat allemaal zien op
Strava? Ja, nou ja, man, vrouw,
leeftijd.
Ja, dus alles kan je zien en alles kan je bij elkaar staven. En dan, nou ja, als iemand dan over een kilometer 15 had gelopen van 110 kilo, ja, dan wilde ik dat ook kunnen. En ik kreeg op een gegeven moment een baas die mij als eindejaarsbonus uit zijn eigen portemonnee en Strava het Advanced abonnement, of hoe heet dat?
Pro abonnement
gaf.
Wat gaaf.
En dan ging ik tegen hem was kansloos, want hij is nogal wat kilo's lichter en ook wel jonger.
Heel fanatiek.
Ja. Maar dat bracht me wel in een soort positieve cyclus. Zeg.
Ja, wat grappig dat je dat zegt. Want ik heb jou gevonden, zou ik maar zeggen, in een Facebookgroep die hardlopen heet. Dus jij zei eerder, ik ben geen hardloper. Ja, je jokt, je bent een hardloper. Maar daar zat je in en daar postte je dat je in 2017 besloten had. En met je vijfjarige zoon die je niet bijhield, wat je net vertelde. Inmiddels flink afgevallen en hoe je dan allemaal sport. Dat geef je daar aan. Dat doe je denk ik met een reden. Je krijgt ook heel veel reacties op. Echt honderden likes.
Ja.
Wat maakt dat je dat wil delen?
Nou ja, in het begin denk ik dat ik het, dus als verder teruggaan, denk ik dat ik dat deed om mezelf te motiveren om aan de gang te blijven.
Ja, ja.
Dus dan heb je die positieve likes nodig om een soort van
is ook leuk, toch?
Ja, het is gewoon is leuk heerlijk om te horen als het goed gaat.
Ja.
En nu probeer ik ook collega's en ik probeer andere mensen het is stilzittend werk wat ik doe en mijn collega's zitten ook stil en overal ter wereld. En ik probeer toch een beetje die positiviteit van je krijgt er zoveel energie van het weer fit zijn en van dingen doen. En
Edwin, dat is wat ik zag in jouw post, wat ik ook zie op Strava bij je en waarvan ik denk, ja, daarom wil ik zo graag met je praten hierover en andere mannen meenemen in deze podcast. Want het is geen straf, dit leven, het gezondere leven, zeg maar. Het is lol, het is leuk, of niet?
Nou, dus zeker weten. Ik ben geen, hoe zeg je dat? Ik ben niet heel hard voor mezelf al zijnde. In het weekend gaat er echt nog steeds af en toe een bakje chips in. En ik zit af en toe echt in de tuin in het zonnetje met een biertje nog.
Ja.
En ik heb ook barbecue feestjes, in ieder geval nu het weer mag, zeg maar.
Ja.
En dan let ik er wel op, maar ik ben dan niet heel erg van, ik wil per se volgende maand die 90 kilo aantikken.
En je legt geen wortels op die barbecue?
Nee. Nou, ik wel meer dan vroeger. Ja, ja. Ik zal zeker opletten met wat ik op de barbecue gooi. Ja. Ik doe geen barbecues met 40 stukken vlees en dat soort dingen.
En liters saus? En,
nee.
Dus je let gemiddeld meer op, maar geniet ook van de andere dingen van het leven, zou ik maar zeggen. Ja. En de gezondheid blijft een radertje wat constant aanstaat.
En natuurlijk merk ik wel dat dat mijn sportprestaties beïnvloedt. En ik probeer daar een balans in te vinden waarbij ik het voor mezelf prettig vind.
Ja. En waar moet dat sporten heen? Wat heb je een doel?
Ik heb in 2018 liep ik vrij makkelijk 10 kilometers binnen de 55 minuten. Dus daar gaan we eerst weer naar terug.
Ja.
Door corona en door die blessure in de zomer was ik blij als ik 60 minuten haalde. En uiteindelijk wil ik naar de 50 minuten toe. En ik wil de 5 kilometer dik onder de 25 kunnen lopen. En
verder dan 10?
Ik denk niet dat het verstandig is nog, zeg maar. Met 110 kilo lijkt me dat niet verstandig. Maar mocht ik ergens 2023 tegen die 90 kilo aankomen, dan zit dat er wel in dat ik dat wil gaan proberen. Ja, dan ga ik daar wel voor trainen.
Ja.
En of het lukt, dat zien we dan wel weer.
En dan helpen die mensen die op Strava of op Facebook zeggen, hé, lekker bezig. En die even een duimpje omhoog steken, helpen. Dus daar zeker roepen we ze ook toe op. Leuk. Laatste vraag, Edwin. Wat is jouw advies voor alle mannen die morgen willen beginnen met gezonder leven? Wat moeten ze morgen, kunnen ze morgen meteen gaan doen?
Nou, ik zou in ieder geval stoppen met frisdrank en sapjes en dat soort dingen. En het liefst ook met koken, met voorbereide producten vanuit de supermarkt. Dus zo vers mogelijk, zeg maar. Dat zou ik als eerste doen. En ik zou ook proberen om waar mogelijk, zo dicht mogelijk tegen die 10.000 stappen per dag te komen. En probeer jezelf dan door middel van, in mijn geval waren dat applicaties en hardware, dus horloges, dat soort dingen. Probeer steeds die doelen te verschuiven. En ik doe een blokje om 's avonds of weet ik veel. Probeer in ieder geval dan, ik heb nou 8.000 gehaald, nou wil ik een paar maanden achter elkaar 10.000. En op een gegeven moment ga je jezelf een soort verslaafd maken aan die doelen. En dan kan je dat vanzelf uitbouwen naar een mooi sporthorloge. Er zijn natuurlijk tal van voorbeelden. En in eerste instantie denk je, dat is wel heel duur. Maar je gaat er echt wel. Ik ging er wel heel erg waarde in zien. Om
het goed bij te houden. Hè? Ja. Dat is voor jou een van de belangrijke.
Dat is voor mij heel belangrijk, ja.
Nou, leuk om te horen, Edwin. Dank je wel. Jouw advies, frisdrank eruit, chips eruit en 10.000 stappen. Begin daar eens.
Ja, begin daar eens mee.
Super. Dank je wel. Edwin is precies zoals de meeste mannen. Je let even 20 jaar niet op en bent ineens veel te zwaar. Ik herken het maar al te goed. En het gaat niet om hoeveel kilo dat dan is, maar veel meer over het zo lang ontkennen van je ongezonde gewoontes. Of ontkennen, dat zou betekenen dat je er nog wel mee bezig bent. Maar wij mannen, als ik even generaliseer, zijn zo goed in het totaal blokken van ons onwelgevallige informatie. Ik kan het zelf ook erg goed, geef ik toe. En als er toch eens een signaaltje doorkomt, dan valt het reuze mee. Zijn er altijd voorbeelden van anderen die veel erger zijn? Wijnschrijver Nicolaas Kleij vertelde dat ook zo leuk in aflevering 3. Dat hij op culinaire events altijd nog dikkere koks zag. En daarmee kon hij zijn gemoed weer voor jaren in slaap sussen. Ik hoop echt dat je het zover niet laat komen. En maak deze podcast om je te vertellen dat het echt makkelijk, leuk en onwijs lonend is om een andere man te worden nu het nog kan. Je luisterde naar Morgen begin ik meteen, de podcast, die je elke 2 weken inspireert om gezonder te gaan leven. Heb je met plezier geluisterd en wil je andere mannen ook op het spoor zetten van een gezonder en fitter leven? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app en like de podcast, zodat andere mannen ook morgen meteen kunnen beginnen. Over 2 weken spreek ik Hidde Bruinsma, een enorm fitte jonge kerel die al tegen het eind van zijn studietijd stopte met drinken en veel hard loopt. Een beetje atypisch misschien omdat hij niet echt de knop rigoureus omgezet heeft, maar ik hoop dat hij juist ook de jongere luisteraars kan inspireren, zodat je niet pas, zoals ik, op je 47ste tot het inzicht komt dat een fitter leven echt fijn is. Ik ben altijd op zoek naar leuke gasten voor deze podcast, dus laat het me weten als je ook fitter en gezonder bent gaan leven, of als je iemand kent die dat gedaan heeft. Mail je tips naar morgenbeginikmeteen@gmail.com. Morgen begin ik meteen @gmail.com. Morgen begin